Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars bij de Kerkradio of via andere media. En ook als u of jij de gast bent, hartelijk welkom. In deze dienst gaat wegens ziekte voor niet dokter C.A. van der Sluis uit Veenendaal, maar kandidaat J. Mulder. Morgenavond en op Oudejaarsdag begint de avonddienst om 7 uur. Op nieuwjaarsmorgen om 10 uur, onze eigen predikant Dominee van der Sluis hoopt in beide diensten voor te gaan. De event volgende week zondag gaat 's morgens voor dominee Goris uit Voorthuizen en 's avonds dominee Westerhout uit Hasselt. De collecten. De eerste rondgang is de diaconale collecte voor gemeentewerk in Kosovo. De tweede collecte is bestemd voor de kerk rentmeesters. De collecte bij de uitgang is de collecte vanwege de vrije zitplaatsen. Van harte deze collecte bij u aanbevolen. We zingen nu Psalm 149, vers 5. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet loslaat het werk wat hij begonnen is, maar hij zal het voleindigen. Amen. Op deze laatste zondag van dit jaar willen wij zingen van Psalm 90... En daarvan het eerste vers, Psalm 90, vers 1. Gij zijt, o Heer, van het allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen wij ons geloof belijden. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna willen we zingen van Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, wat was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 27, dat willen we zingen nadat we ons geloof beleden hebben. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ter hemel, zittende aan de rechterhand Gods, van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij willen met elkaar bidden en een zegen vragen over deze dienst. Barmhartige, getrouwe God en Vader van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Nu mogen wij vanavond voor het laatst op deze zondag in dit jaar het woord weer openen en het evangelie mag verkondigd worden. Maar ook vele zondagen en ook andere dagen is hier het woord verkondigd. En wat mogen wij u daarvoor dankbaar zijn. Dat dat kon en dat dat mocht. Dat wij nog in een vrij land leven. Vrijheid van godsdienst. Maar we waarderen dat vaak veel te weinig. Maar ook de liefde van uw kant. Dat u bewogen bent over ons. dat u niet kan aanzien dat mensen niet de weg bewandelen die u wil. Want u hebt uw zoon naar deze aarde gestuurd, de Heer Jezus Christus, wat wij met kerst ook hebben gehoord. En als we hem aanbidden en hem volgen, is er toekomst. Maar dat vraagt wel dat we ook willen leven in eer en overeenstemming met uw woord. En dat dat vanavond ook tot uiting mag komen, hoe wij behoren te leven, maar ook als wij van de zonde verlost zijn. Want u wil ons de zonde vergeven. En reinig ons dan ook van de zonde. Zie ons genadig aan. En blijf bij ons. Maar van u, aan u ligt het niet. Want u wil alles voor ons doen. U hebt alles voor ons overgehad. Ja, zelfs de geest wil met kracht ook in ons werken. Dat we dat vanavond ook zullen ervaren. Zie ons zo genadig aan. Maar ook mensen die niet samen kunnen komen, waar geloofsvervolging is, of mensen die ernstig ziek zijn, die niet naar de kerk kunnen gaan, of op hoge leeftijd, niet mobiel meer. Wilt u ook met gemeenteleden zijn die meeluisteren via kerkradio of andere, op andere wijze. Wilt u ook bij hen zijn, dat ze ook uw geest mogen ervaren, uw nabijheid, en dat dat ook voor ons werkelijkheid mag worden. Ook jongeren in de kerk, wilt u ook persoonlijk tot hen spreken, want u bent een God voor jong en oud. Want de kinderen mochten ook bij u komen. Ja, wij allen. En dat we die liefde van uw kant ook mogen ervaren. Kom met uw geest in ons midden. Ook in het spreken, dat de voorganger vol van de geest mag zijn en wij de woorden mogen indrinken. Maar wilt u ook de duivel uit dit gebouw keren? En als u met uw geest er bent, dan is er geen plaats voor de duivel. Zie ons zo genadig aan. Ja, strek uw zegende handen over ons uit, om Jezus wil. Amen. Wij willen stilstaan bij een gedeelte uit het Nieuwe Testament. En wel uit Matteüs 21. Dat zijn de teksten ook voor de preek. Matteüs 21. En dan, dat staat niet op het bord, bij vers 33 willen we beginnen te lezen tot en met 39. Dat gaat over een wijngaard. Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de een, doodden een ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer in aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei, voor mijn zoon zullen ze ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar, dit is de erfgenaam, kom. Laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. En toen ze hem gegrepen hadden, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doodden hem. Dat dit zou gebeuren, daar wist Jesaja al van, de profeet Jesaja, die heeft er ook van geprofeteerd. Dat kunnen we lezen in Jesaja 5, de eerste 7 versen. Jesaja 5, de eerste 7 versen. Dat is het lied van de wijngaard. Jesaja 5 vanaf vers 1. Ik wil graaf voor mijn beminde zingen. Een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en haakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar doornen en distels zullen er opschieten. En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël. En de manen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. Hier gaat het over de wijngaard, maar in het begin van de Bijbel gaat het ook over de wijngaard, de Hof van Eden. En daar willen we ook een gedeelte van lezen. Dat kunnen we vinden in Genesis 2, vanaf vers 4 tot en met 9. De schepping van de mens staat erboven. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden, op de dag dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde en er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de Heere God een hof in Ede in het oosten en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. Tot zover de schriftlezingen. En de teksten kunnen we vinden in Matthäus 21, de versen 33 tot en met 39. Maar voordat we daarbij stil willen gaan staan, gaan we eerst van Psalm 107 zingen. En daarvan het 19e vers. Daar ziet men hen dan zaaien, de wijngaard wordt geplant. Zij mogen rijkelijk maaien de vruchten van het land. Het 20e vers willen we zingen, maar wil dit volk niet bukken voor God, het wordt ras verneerd. Het 21e vers, maar die nu hulpeloos kermen, verdrukt en vol gebrek, brengt God door vrij ontfermen haast in een hoog vertrek. En dan zingen we ook het 22e vers, wie wijs is, merkt die dingen. Dus Psalm 107, vers 19, 20, 21 en 22. Gemeente, het is vandaag alweer de laatste zondag van het jaar. De dagen van het jaar zijn weer voorbij gevlogen. Maar even een herinnering. Heb je wel alle schulden van dit jaar betaald? Of sta je bij sommige personen nog in het rood? Dat je het verschuldigde bedrag nog niet betaald hebt. Ja, ik weet het niet, maar ik wil je er even aan herinneren dat je daaraan denkt om het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk te betalen. Niet alleen aan mensen op deze wereld, aan ondernemingen, instanties of de overheid, maar ook aan God. Ja, je kijkt misschien raar op, ook de jongeren. Maar ik denk dat het een hele normale vraag is. Dat je daarop gewezen mag worden aan het einde van dit jaar. Hebben jullie jongeren de rekening van de smartphone al betaald? Want dat kan soms hoog oplopen. Want als dat niet werkelijkheid is, hoe kun je dan het nieuwe jaar ingaan? En dat geldt ook voor de verkeerde dingen, voor de zonde. Ben je met God in het reine? Dat je voor God je zonde beleden hebt en weet dat God door de zonde rekening met zijn bloed een streep gezet heeft. Zijn je zonden vergeven? Staat er een streep door? Is het verschuldigde bedrag de zonde niet vereffend? Ja, dan kun je met problemen het nieuwe jaar binnengaan. En dat is bij de schriftlezing ook tot uiting gekomen bij de landbouwers die de pachtsom niet wilden betalen. Of ze ook een nieuw jaar binnen zijn gegaan, dat weet ik niet, maar die kwamen ook in moeilijkheden. En daar willen we ook bij stilstaan op de laatste zondag van dit jaar. De eerste 7 versen uit Matteüs 21, de gelijkenis van de slechte landbouwers. En dan willen we stilstaan bij een tweetal gedachten. Ten eerste de eigenaar die een wijngaard verhuurt. En ten tweede de huurders die de huur weigeren te betalen. De eigenaar die een wijngaard verhuurt, dat kunnen we vinden in het 33e vers van Matteüs 21. Want daar lezen we: luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zet er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. En de tweede punt, de huurders die de huur weigerden te betalen, dat kunnen we lezen in de versen 34 tot en met 39 van Matteüs 21... Lees maar mee wat er staat. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de een, doodden een ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer een aantal dan de eerste, en ze deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei: voor mijn zoon zullen ze ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doodden hem. Dus we staan vanavond stil bij twee gedachten. Ten eerste de eigenaar die een wijngaard verhuurt. En ten tweede de huurders die de huur weigeren te betalen. Onze eerste gedachte, de eigenaar die een wijngaard verhuurt. De Heer Jezus vertelt een algemeen voorbeeld dat wel vaker voorkwam. Dat noemen ze een gelijkenis, een verhaal uit het dagelijks leven. Je kunt het zo voor je zien. Ook als we nu in onze tijd leven, maar het verhaal heeft wel een diepe strekking. Want het gaat over een man die zeer rijk is. Die had veel geld en die kocht tegen het zuiden van de berghelling een stuk grond om daar een wijngaard van te maken. En op het zuiden is een zeer geschikte plaats om een wijngaard aan te leggen, want daar heb je heel veel zon. En dat stuk land werd gezuiverd van stenen. En die stenen die gebruikte hij om een muur om de wijngaard te bouwen. Want er waren ook schadelijke dieren en ander gespuis die de wijngaard konden vernielen. En in de wijngaard werd ook een toren gebouwd. En vanaf die toren op een hoogte, dan kon je alles goed in de gaten houden. En dat was ook wel nodig als de druiven rijp waren, want er zijn er altijd weer mensen die daar misbruik van willen maken. En weet je wat er ook in die wijngaard aanwezig moest zijn? Een wijnpersbak. Die werd in de stenen uitgehouwen, want de grond was steenachtig. En daar werd een bak in uitgehouwen, zodat het sap dat uit de druiven geperst werd daarin kwam en dan liep het naar het laagste punt, zodat je het sap daaruit kon opvangen. En dat dan in kruiken doen. En nu de wijngaard er keurig netjes bij ligt, gaat de eigenaar de wijngaard verhuren. Hij verhuurt hem niet aan één landbouwer, nee, aan meerdere landbouwers. Dat kunnen we ook lezen in het 33e vers, want landbouwer staat in het meervoud. En de reden dat hij de wijngaard aan landbouwers verhuurt, is dat hij zelf naar het buitenland gaat. En dat kwam in Israël wel vaker voor. En als ze dan in het buitenland zijn, dan hopen ze dat de wijngaard goed verzorgd wordt. En de landbouwers die zijn wijngaard huurden, mochten met hun gezinnen van de opbrengst eten. Maar een deel van de opbrengst, dat was voor de eigenaar. Daar waren ze in een huurovereenkomst overeengekomen. Een vertrouwd beeld voor de Israëlieten. En nu denken wij dat het iets heel nieuws is, maar dat beeld komt vaker in de Bijbel voor. Een wijngaard, een hof, een tuin, beplant, goed ingericht, goed verzorgd. Het oerbeeld als het ware van wat God doet, gedaan heeft en telkens weer doet. De Bijbel begint er al mee. God plantte een hof in Eden. En dat was een paradijs, een prachtige plaats om in te wonen. En daar mochten Adam en Eva in wonen. Maar meer nog dan dit roept de beschrijving van wat de landheer doet associaties op met een gelijkenis in het Oude Testament. En dan denken we aan Jesaja 5. Daar zegt de profeet Jesaja: ik wil van mijn geliefde zingen het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. En zijn geliefde, dat is God. Hij is de wijngaardenier, de landman, die met zorg en liefde alles prepareerde en toebereidde en goede vruchten verwachtte van allen, ja ook van ons, maar ook in het bijzonder van zijn volk Israël. God verwacht in de tijd van Jesaja goed bestuur, maar het was bloedbestuur. Ze leefden niet in overeenstemming met Gods wetten. Hij verwachtte rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. En in de tijd van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament is het niet veel verbeterd. Het volk dat in Palestina woonde, bracht geen goede vruchten voort, volgens de profeet Jesaja, stinkende vruchten. En nu had de landheer God zoveel zorg aan de wijngaard besteed. Een muur eromheen gebouwd. En die muur, daar moeten we bij denken dat de 10 geboden zijn, de wet van de Heere, die moesten hen beschermen voor de invloeden van de heidense volken. En in die wijngaard stond ook een wachttoren. Daar werd wacht gehouden om verkeerde invloeden van buiten de wijngaard vroegtijdig op te merken. Ja, zelfs was er een wijnpersbak in de tuin gemaakt. Het ging de Heere om de vruchten. om de vruchten van geloof en bekering. Want de landlieden die hij erover aangesteld had, ja, dat waren de priesters en de oversten van het volk. De priesters in Israël en de koningen, de regeerders, deze hadden de wijngaard, we kunnen ook zeggen de kerk als het ware, in huur, om daar goed voor te zorgen en om de huur, dat waren de vruchten, op de afgesproken tijd te overhandigen. Want de wijngaard was niet van de pachters, dat denken we wel, nee, het was van de Heere. En de vruchten waren niet voor de pachters, maar voor God. Maar God had het wel zo ingesteld dat de pachters van de vruchten gebruik mochten maken om daarvan te eten en een leven te blijven. Ze mochten van de druiven eten en van de wijn drinken. Maar van de oogst moesten ze een deel afstaan aan de eigenaar van de wijngaard. Dat was de huur, die moesten ze betalen. Maar wat dacht je, ze deden dat niet. Maar daarvoor had de eigenaar niet al die arbeid aan de wijngaard gedaan, al die kosten gemaakt en de wijngaard verhuurd. Hij had dat gedaan om huur te ontvangen. Hij had de wijngaard niet aan hen gegeven. Dus God plantte een hof in Eden en die gaf die aan de mens om die te bebouwen en te bewaren. God geeft steeds opnieuw de mensen verantwoordelijkheid voor wat hij plant, betrekt ze actief in zijn werk. Hij schakelt de mens niet uit, maar in. En dat geldt ook voor het jaar 2018 dat bijna voorbij is. Want God wil niet buiten de mens omwerken. Hij voert zijn raadsbesluit niet buiten ons om uit. Nee, dat doet hij met ons en door ons. Hij wil dat we meedoen. En niet zomaar als slaven, willoos en onder dwang, als stokken en blokken. Nee, hij geeft het hoogste wat er is. Een gave zo onvoorstelbaar, zo kostbaar, zo kwetsbaar ook, dat je er elke keer weer versteld van staat. Dat God dat gedurfd heeft. Hij geeft de mens vrijheid, veel vrijheid. Want Jezus zegt, de Heer Jezus zegt in de gelijkenis zo treffend, dat de eigenaar van de wijngaard naar het buitenland vertrok. Dat kunnen we in het 33e vers lezen. En nu God in het buitenland is, geeft hij zijn project als het ware uit handen. God is in de hemel. Met de schepping was hemel en aarde nog met elkaar verbonden. Maar nu is God in de hemel en het lijkt dat God de aarde losgelaten heeft. Dat hij dat uit handen gegeven heeft. God maakt ons zaakwaarnemers op deze aarde. We kunnen ook zeggen rentmeesters. Maar we hebben wel verantwoordelijkheid bij God af te leggen. Want in vrijheid en verantwoordelijkheid hebben we zaakwaarnemers te zijn voor God op deze aarde. God verhuurt een klein gedeelte van deze aarde aan ons. Dat heeft God ook in 2018 gedaan. En als we het beleven, hoop ik dat u dat ook in 2019 mag meemaken. Want misschien ben je wel een bezitter van een huis of een huurder. Misschien heb je wel een boerderij of bedrijf. Misschien ben je wel bezitter of een huurder van een groentetuin of garage. Maar wat je ook bezit of huurt, het is Gods bezit. Zo is het ook in die gelijkenis. De wijngaard blijft van de landheer. Maar via een contract, een verbintenis, een verbond krijgen de huurders zowel het vruchtgebruik als de plicht de Heer te geven waar hij recht op heeft, zijn vruchten. Grote vrijheid met bijbehorende verantwoordelijkheid dus. En dan breekt de tijd aan dat de vruchten rijp zijn, de tijd van de oogst. En dan stuurt de landheer zijn knechten naar de landbouwers om de huur in ontvangst te nemen, de vruchten. En dat kunnen we lezen in het 34e vers. Daar staat: toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En dan zijn we ook aangekomen bij de tweede gedachte, de huurders die de huur weigeren te betalen. God is een redelijk Heer. Hij vraagt vruchten als de tijd er rijp voor is. De pachters krijgen rustig de tijd om hun werk te doen. De landheer overvraagt ze niet. En gemeente, God vraagt eigenlijk niet zo heel veel van de mens. Ook niet in 2018. En we kunnen ook zeggen van ons. Of vind je dat wel, dat God te veel van ons vraagt? Ik vind dat van niet. Hij vraagt echt niet veel van ons. Wat vroeg hij nu van de eerste mensen in de Hof van Eden, van Adam en Eva? In de Hof was alles van hun. Ze mochten eten, genieten en leven naar hartelust in Gods tuin. Ze hoefden enkel maar de kennis van goed en kwaad niet voor zichzelf te begeren. Ze moesten afblijven van de vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad, die midden in de hof stond. Goed en kwaad moesten ze aan God overlaten. Ja, dat was als het ware de gehele pachtsom voor het verblijf in het paradijs. God laten zeggen wat goed en wat kwaad is. Dat niet zelf wilde uitmaken. Meer niet, dat was alles. Dat is toch nou wel te doen, of niet? Zo was het nu ook met het volk Israël. Het mocht wonen, leven en werken in het land. Ze hoefde alleen maar rechtvaardig te zijn. Rechtvaardig te leven tot eer van God. Eerlijk bestuur af te leveren. De middelen om te leven zo te verdelen dat niemand tussen wal en schip zou vallen. Dat alles op eerlijke wijze verdeeld zou worden. Dat niemand armoede hoeft te lijden. Dat was alles. Dat was eigenlijk de hele pachtsom voor dat prachtige leven in het land vloeiende van melk en honing. Verder mochten ze leven vrij en blij. Is dat bij ons in wezen niet hetzelfde? God heeft ons de aarde gegeven en haar volheid, opdat wij erop zouden wonen. Wij zijn net zoals Adam en Eva neergezet in Gods tuin, in Gods schepping, om die te bearbeiden, te bewerken, te bewaren en van de vruchten te geven op zijn tijd. En als de tijd rijp ervoor is, dat kan ook de laatste zondag van dit jaar zijn, dan klinkt de vraag: Adam, waar ben je? Laat me eens zien wat je er in 2018 van gemaakt hebt. Eva, kom eens even tevoorschijn. Wat heb je met je leven gedaan? Dat je gegeven is, dat je is toevertrouwd. Dat stukje werkelijkheid waarop wij invloed hebben. Dat stukje wereld waarin wij leven en ons bewegen. Wel gemeente, hoe zou het aflopen? Zijn wij goede pachters? Goede rentmeesters? Zijn wij dat geweest in het jaar dat achter ons ligt, het jaar 2018? Zijn wij in het jaar 2018 er zorgvuldig mee omgegaan met dit geschenk, de aarde, die God aan ons heeft toevertrouwd? Proberen we om de gaven die God ons geeft, dat we die tot zijn recht laten komen? Dat we met beleid met de mensen, dieren en planten zijn omgegaan? Ja, als ik daar wat verder over nadenk, dan houd ik mijn hart vast. En weet je waarom? Wij doen vaak net alsof de aarde van ons is. Nog steeds wordt de schepping uitgebuit, uitgeput, in plaats van zorgvuldig bewaard en bewerkt. Hoe hopen we met morgen met de natuur om te gaan? Doen we ook mee aan de luchtvervuiling? We beschouwen de wereld, ons leven, onze vermogens en ons vermogen grotendeels als iets waarmee wij kunnen doen wat we willen. We hebben het in onze hand gekregen. Dat houden we dan ook maar zo. Tot in de atomen gaan we, tot in de genen, grenzeloos. Wie zou ons stoppen? En de vruchten dan? De pachtsom? De huur die God toekomt? Wat doen we daarmee? Grenzen? Afdragen van vruchten? God de eer geven? Dat zullen we zelf wel bepalen. En de gevolgen op lange termijn? Ja, dat zien we dan wel weer. Dat het atoomonderzoek helemaal uit de hand kan lopen met de vernietigende bom. Dat vele doden daarbij kunnen vallen en de aarde vernietigt. Ja, dat is toch onze schuld niet? Ons leven is van onszelf. We zullen zelf wel beslissen wat we ermee doen. Zelfs begin en einde van ons leven denken we in de hand te hebben. Ja, als ons leven voltooid is, dan moeten we toch de mogelijkheid hebben om uit het leven te stappen. Wij, hoewel pachters, gedragen ons alsof we de baas zijn van de wijngaard. We denken de Heer, de eigenaar is ver weg, buitenslands. God is toch nergens te zien. En daar hebben we niets van te vrezen. Daar hoeven we geen rekening mee te houden. We pikken alles in. En de pachters in de gelijkenis zijn niet tevreden met hun deel van de opbrengst. Ze willen meer, ze willen alles. Ze leven alsof de Heer er nooit geweest is. Alsof alles van hen is. Goddelozen zijn ze geworden. Adam en Eva zijn niet tevreden met de hof. Ze willen meer, ze willen alles. En wij mensen zijn nooit tevreden met wat we hebben. Met wat we als mensen van God hebben gekregen. We willen altijd meer. Hebzucht is de wortel van alle kwaad, zegt de schrift. Vrij zijn en verantwoordelijk zijn vinden we te veel moeite. Van beperkingen op machtsuitoefening en geweldsgebruik willen we niet weten. Grenzen aan de groei? Nee, we wensen het niet. Dat bezit enkel te rechtvaardig is als het verbonden is met de delende gerechtigheid, dat we andere mensen daar ook in laten delen. Het wordt als een utopie, als een droombeeld van de hand gewezen. En toch, het is waar. Goed bestuur, rechtsbetrachting, de grenzen van Gods wet respecteren. En deze gelijkenis werkt zo als een onthullende spiegel. Beschamend is het wat we zien. Ja, weet je, de mens is een dief, hij steelt van God. Hij pikt in wat van een ander is. En we zijn net als een klein kind. Hij wil, de mens wil altijd meer en is nooit tevreden. Het liefst wil hij ook nog hebben wat van een ander is. En naar de gevolgen kijkt hij niet, terwijl ze vreselijk zijn. Ja, we zien het om ons heen. We lezen het dagelijks in de krant of horen het op het nieuws. Journaal uitbuiting. Oneerlijk gebruik van de sociale voorzieningen. Zelfs liefdadigheidsinstanties, daar wordt soms nog misbruik van gemaakt, van het geld dat bijeengebracht wordt. Maar gemeente, we moeten niet alleen God lief hebben, maar ook onze naaste. God lief hebben en de naaste, dat komt in de 10 geboden tot uiting. Ja, dat je dat wel wist. Maar laten we dat dan ook in praktijk brengen. Hebben we dat de afgelopen jaren in praktijk gebracht? Geleefd tot eer van God? Geleefd in overeenstemming met de 10 geboden? De Heere, de schepper van hemel en aarde, vraagt van zijn bezit het zijne terug. Daar heeft hij toch het volle recht op? Hebben we zijn recht erkend en hem zijn vruchten gegeven in het jaar 2018? Vruchten aan de Heere geven. Maar wat wordt daar dan onder verstaan? Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Zoals we al gezegd hebben, dat we eerlijk met onze naasten om moeten gaan. Niet denken, ik en de rest kan stikken. Dat we ons niet verrijken ten koste van anderen. Ja, ik wil ook wel concrete voorbeelden noemen. Zal ik ze noemen? Geld achterover drukken. Bij het bedrijf waar je werkt. Oneerlijk gebruik maken van sociale voorzieningen. En dat wordt ook in de thuiszorg soms gedaan. Of de belastingpapieren niet eerlijk invullen. Dat kan toch niet? Andere mensen worden de dupe ervan. En we hebben God toch lief te hebben boven alles. Hem te geven wat hij van ons vraagt. Waar hij recht op heeft. En weet je waar hij recht op heeft? Dat we leven tot eer van hem. Dat we ons hart niet op wereldse bezittingen zetten. Zoals zo net genoemd, maar op hem. En weet je hoe, hoe de Bijbel dat noemt? De Bijbel noemt dat bekeren. En bekeren is een vrucht dat God van ons vraagt. Maar ook het vertrouwen op God, het geloof. Dat hoort er ook bij. De vruchten van geloof en bekering. Waar zijn die vruchten? Hebben wij die in 2018 al aan God overhandigd? Of zijn we wanbetalers, net zoals de landlieden in de gelijkenis? Ja, ik weet het niet. Ik hoop dat je het verschuldigde bedrag over 2018 aan God betaald hebt. Daar ga ik wel vanuit. Het lijkt me net zo netjes. Ja, je kunt er anders misschien over denken. Maar wat zou jij doen als jij een huis aan iemand verhuurde? Dat je met die persoon bent overeengekomen dat hij per maand 800 euro huur zal betalen. Maar de huur komt maar niet als hij erin woont. Hij weigert te betalen. Wat zou je dan doen? Zou je de huurder in je huis laten wonen? Die jaar in jaar uit zijn huur weigert te betalen? Die ervan uitgaat dat het huis dat hij huurt, dat het zijn eigen bezit is. Dat hij in zijn eigen huis woont. Ja, wat zouden wij doen als verhuurder? Nou, ik denk dat wij een rechtsproces zouden aanspannen om hem onder druk te laten betalen. En zo niet, dat we hem dan op straat zouden zetten. Ik denk dat je het daarmee eens bent. Dat zou je toch ook doen? Maar gelukkig heeft de Heere dat nog niet in 2018 met ons gedaan. Hij geeft nog ons de tijd om ons verschuldigde bedrag te betalen, om aan hem de vruchten van geloof en bekering te overhandigen. Ja, ik weet niet hoe groot jouw schuld is. Maar die schuld is nog te betalen. We hebben de mogelijkheid er nog voor. We zijn nog in leven. Dat we de schuld onder ogen willen zien en onze zonde willen belijden. Maar het kan ook zijn dat we ons daartegen verzetten. Dat we ervan uitgaan dat we er recht op hebben. Dat we ons verzetten tegen de liefdevolle waarschuwingen van God. Dat we zijn zoon doden en dan denken dat de erfenis voor ons wordt. Ja, dat kunnen we lezen in de versen 37 en 38 van Matteüs 21, de gelijkenis. Want daar wordt gezegd, ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei, voor mijn zoon zullen ze ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar, dit is de erfgenaam. Komt, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. De zoon komt met dezelfde vraag als de knechten. Geef een deel van de vruchten. Het deel daarvan. De zoon van de vader komt ons eraan herinneren. De aarde en haar volheid, zij zijn van de Heere. Zijn komst bepaalt ons erbij dat wij niets meer, maar ook niets minder zijn dan Gods medearbeiders, beheerders van andermans eigendom. Hij komt ons vragen om de pachtsom, het verschuldigde bedrag over het afgelopen jaar. En we hebben nog een dag om het ook goed te maken. De verantwoording van wat we in onze vrijheid gedaan hebben, met wat ons is toevertrouwd, met ons bezit, ons lijf, ons leven. Hebben we ermee gehandeld, bezittende als niet bezittende? En nu wordt het pijnlijk. Het gaat erop of eronder. De pachters denken, de zoon, aha, dan is de vader zeker dood. En het cynisme stijgt bij hen tot ongekende hoogte. De vader dood. Nu hoeven de zoon alleen nog maar uit de weg te ruimen en we hebben alles zelf in handen. Dan zijn we helemaal vrij. En ze grepen de zoon en wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. En dat ze daarmee hun eigen doodvonnis tekenen en zichzelf uitleveren voor goed aan het recht van de sterkste. En dat ze slaaf zullen zijn van hun bezit. Ze hebben het niet door. Want wie de zoon verwerpt, pleegt vadermoord. En zonder hemelse vader is de mens verweest en zal verdwalen, vervallen, ontaden. En gemeente, we mogen dus hopen en bidden dat de gelijkenis met ons hier ophoudt. Dat wij dat niet zullen doen. Dat wij de zoon wel zullen zien en aannemen als Gods gezant. Dat wij hem niet buiten ons leven zullen houden en vermoorden. Ja, dat mogen we hopen. Dat wij door onze manier van leven Christus niet opnieuw kruisigen. Daarom de pachtsom. De vrucht van de wijngaard. Laten we die betalen met dankbaarheid. Heb je de pachtsom al over 2018 betaald? Ja, zul je bij jezelf denken. Maar wat moet ik dan betalen? Wat houdt de pachtsom in? Nou, de vruchten van ons leven, die moeten we betalen. En die somt Paulus op in Galaten 5 vers 22. En weet je wat die vruchten zijn? Liefde, blijdschap, vrede, geduld om te verdragen, zachtmoedigheid, goedheid en trouw. Dat zijn de vruchten van bekering. Dat we in Christus geloven. Dat we door de geest geleid willen worden. Dat was nu niet het geval met de landbouwers die de wijngaard huurden. Zij gingen hun eigen gang. Wilden niet door de geest van God geleid worden. En dat leidde tot verschrikkelijke dingen. De mensen die de huur in ontvangst moesten nemen, werden minderwaardig behandeld, geschopt, geslagen en zelfs gedood. Ja, ze doden zelfs de zoon van de eigenaar. En met de zoon van de eigenaar wordt de Heer Jezus bedoeld. Ze hebben hem buiten de wijngaard, buiten Jeruzalem gekruisigd en gedood. En door het uitspreken van deze gelijkenis heeft de Heer Jezus hen de ogen ervoor willen openen waar ze mee bezig waren. Maar ze hebben de liefdevolle waarschuwingen van Christus in de wind geslagen. Naar het advies van de Heer Jezus niet geluisterd. Ze hebben de Heer Jezus gedood. Maar hij is niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan. Hij leeft. Maar ondanks het verdriet en het leed wat wij hem hebben aangedaan, ja, is hij niet boos op ons. Hij wil zich nog over ons ontfermen. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Daar heeft Jesaja van geprofiteerd. Ondanks onze ontrouw blijft hij getrouw. Hij wil ons de zonde vergeven. Hoe denken we dan? Dan zit het met ons wel goed. Dan hoef ik niets te doen. Jezus is voor mij gestorven en heeft voor ons de zonde betaald. Maar zo is het niet, gemeente. Jezus vraagt van ons de pachtsom. We moeten onze schuld betalen over het jaar 2018 en de jaren die daaraan vooraf gegaan zijn. betalen, gemeente? Ja, zul je zeggen. Ik kan niet betalen. Ik heb helemaal niets. Alleen maar verkeerde dingen, alleen maar zonde. Ik ben totaal failliet. Meen je dat oprecht? Als je dat oprecht meent en je beleidt dat in je gebed. Heer, ik ben totaal failliet. Weet je wat Christus dan tegen je zal zeggen? Maar ik zal voor je betalen. Als jij niet kunt betalen, dan wil ik betalen. Dan wil hij de schuld voor jou op zich nemen. Dan wil hij voor jou betalen. En dan ben je vrij, volledig vrij. Dan kun je het jaar 2019 binnen. Dan heb je toekomst, uitzicht, in dit leven, na dit leven. Lijkt je dat niet heerlijk? Nu we bijna een nieuw jaar binnen gaan. Laat je schuld dan bij Christus vereffenen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Daar willen we ook van zingen, maar het staat niet op het bord of ik dat niet doorgegeven heb. Maar ik hoop dat de organist het wel kan spelen. 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. En ook het zesde vers, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Psalm 145, 3 en 6. wij willen bidden en danken. Groot is uw trouw, Heere, ja, ongekend groot. Dat u bemoeienis met ons wil hebben, dat hier vanavond gepreekt mocht worden. En dat u vraagt om de vruchten van geloof en bekering. Maar ook als we inzien dat wij ze niet kunnen betalen. Dat we dat moeten beleiden, Heere. Ik heb alles verzondigd. Dan wil u ons tegemoet komen en er een streep doorheen zetten. Want u hebt alles betaald. Het is genade. Want uit onszelf kunnen we het niet. Maar dat we ook op die plaats zullen komen. En mensen die het van u verwachten, die zullen ook vrij de vrijheid krijgen. Dan wordt de schuld ook verwijderd. Ja, zelfs uw volk Israël, de Joden. Want in de Bijbel staat ook het gehele volk zal zalig worden. Voor hen is er ook redding behoud. Want er zal een schare aankomen die niemand tellen kan. Onvoorstelbaar. En dat is door het volbrachte werk van u. Dat wij daar ook gebruik van zullen maken. Zie ons genadig aan en wilt u met uw geest ook de ogen ons daarvoor openen. Wees met ons en blijf bij ons ook als we zo dadelijk weer naar huis gaan. En wilt u ook met mensen zijn die het moeilijk hebben, die ziek zijn of ziekte in de familie of met overlijden te maken gehad heeft. Dat we alleen zijn, man of vrouw overleden, of misschien wel kinderen graafwaarts hebben moeten dragen. Wat kan dat moeilijk zijn, ook kinderen die geen ouders meer hebben. Maar u wil ons daarin troosten. Ook de gebroken relaties, wat kan dat ook voor kinderen moeilijk zijn. Maar ook als we alles somber en donker inzien. En dat kan nu ook met de donkere, sombere dagen rond de jaarwisseling. Maar dat het licht van uw woord daar doorheen zal breken. Want dan breekt er een nieuwe wereld voor ons aan. En dat de hemel ook open mag gaan en dat we hem zullen zien aan de rechterhand van God de Vader. En bij hem loopt het niet uit de hand. Ook niet als we 2018 verlaten, 2019 binnengaan. Wilt u ook met oudjaarsdag zijn en avond, omring ons met uw liefde. Ook mensen die het moeilijk hebben, ook mensen die anders geaard zijn, dat ze de liefde bij u zullen zoeken. Ook die door omstandigheden in de gevangenis terecht zijn gekomen, voor hen is ook vergeving, redding. Ja, voor ons allen. Wilt u ook met de nood op de wereld zijn, de oorlogen, ook mensen die vervolgd worden om het geloof. Wilt u ook bij hen zijn, ook al de vluchtelingen. We praten er soms zo makkelijk over, maar wat kan dat ook moeilijk zijn. Ook mensen die hun land uit zijn gevlucht en hier in Europa of op andere plaatsen rust hopen te vinden. Maar er zijn ook mensen die er misbruik van maken. Dat er recht en gerechtigheid ook op deze wereld mag zijn. Ook bij de mensen die landen hebben te regeren. Wilt u hen wijzen de verstand geven, ook ons land en volk, de regering, landelijk, provinciaal, gemeentelijk, burgemeester en wethouders, ook onze geëerbiedigde koning met zijn vrouw en het gezin en het koninklijk huis. Wilt u hen ook gedenken, ook uw volk Israël, hoe moeilijk het heeft, dat ze ook de vrede bij u zullen zoeken. Maar bij u loopt het niet uit de hand, ook kerkelijk niet. We kunnen alles soms donker en somber inzien, maar u voert uw goddelijk plan uit, soms wel heel anders als wij denken. Maar u zal aan uw eer komen. Zegen ook de predikantse gezin, de kerkraadsleden en alle die hier een taak hebben in deze kerk, koster, organist, Ja, gedenk ons allen. En wees met ons en bewaar ons. Ook nu wij het jaar uitgaan, nog een ruime dag. Strek uw zegende handen over ons uit, om Jezus wil. Amen. Met elkaar willen we nog gaan zingen van Psalm 69. En daarvan het 14e vers. Geen hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. Psalm 69 vers 14. O Vader, dat U liefd ons blijkt. O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk. O Geest, zend Uw troost ons neer. Drie-enig God, U zij al de eer. Amen.